Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 65ste psalm het 7e en het 8e vers. De Godsrivier doet geovervloeien en uw goedheid kroont de jaargetijen. 7 en 8 van 65. Gemeente, onze schriftlezing vinden we vanmiddag in het tweede boek Samuel. En we lezen uit dat boek het 17e hoofdstuk. En we beginnen daarbij het 15e vers. 2 Samuel 17 vanaf vers 15. En na de schriftlezing zingen we Psalm 41. Het eerste vers: welzalig hij die zich verstandig draagt bij een ellendig mens. Psalm 41, vers 1. Het 15e vers van 2 Samuel 17. En Huzai zeide tot Zadok en tot Abjatar de priesters: alzo en alzo heeft Achitofel Absalom en de oudsten van Israël geraden. Maar alzo en alzo heb ik geraden. Nu dan zend haastiglijk heen en boodschapt David, zeggende: vannacht deze nacht niet in de vlakke velden der woestijn, en ook ga spoedig over, opdat de koning niet verslonden worde en al het volk dat met hem is. Jonathan, u en Ahimaas stonden bij de fontein Rogel, en een dienstmaagd ging heen en zeide het hun aan. En zij gingen heen en zeiden het de koning David aan, want zij mochten zich niet laten zien dat ze in de stad kwamen. Een jongen dan zag hen en zei het Absalom aan, doch die beiden gingen haastig en kwamen in eens manshuis te Bahurim, dewelke een put had in zijn voorhof, en zij daalden daarin. En de vrouw nam en spreide een deksel over het openen van de put en strooide gort daarop, alzo werd de zaak niet bekend. Toen nu Absaloms knechten tot de vrouw in het huis kwamen, zeiden zij: waar zijn Ahimaas en Jonathan? En de vrouw zeide tot hen: ze zijn over dat waterriviertje gegaan. En toen zij hen gezocht en niet gevonden hadden, keerden zij wederom naar Jeruzalem. En het geschiedde nadat zij weggegaan waren, zo klommen zij uit die put en gingen heen en boodschapten het de koning David. En ze zeiden tot David: maakt jullie de op en gaat haastiglijk over het water, want alzo heeft Achitofel tegen jullie geraden. Toen maakte zich David op en al het volk dat met hem was, en ze gingen over de Jordaan. Aan het morgenlicht ontbrak er niet tot één toe die niet over de Jordaan gegaan was. Als nu Achitofel zag dat zijn raad niet gedaan was, zadelde hij de ezel en maakte zich op en toog naar zijn huis in zijn stad, en gaf bevel aan zijn huis en verhing zich. Alzo stierf hij en werd begraven in zijn vaders graf. David nu kwam te Mahanaim, en Absalom toog over de Jordaan, hij en alle mannen van Israël met hem. En Absalom had Amasa in Joabs plaats gesteld over het heer. Amasa nu was de zoon van een man wiens naam was Jetra, de Israëliet, die ingegaan was tot Abigail, dochter van Nahas, zuster van Zeruja, Joabs moeder. Israël nu en Absalom legerden zich in het land van Gilead. En het geschiedde, als David te Mahanaim gekomen was, dat Sobi, de zoon van Nahas van Rabba der kinderen Ammons, en Machir, de zoon van Amiel van Lodebar, en Barzillai, de Gileadiet van Rogelim, beddenwerk en schalen en aarden vaten en tarwe en gerst en meel en geroost koren en bonen en linzen ook geroost, en honing en boter en schapen en koeienkazen brachten tot David en tot het volk dat met hem was om te eten. Want zij zeiden: dit volk is hongerig en moede en dorstig in de woestijn.
Thank you.
Gemeente, beleiden wij vanmiddag ons geloof en laten we dat dan doen in de woorden van de belijdenis van Nicea. En spreken dan in iedereen zijn hart, ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Het woord des Heren voor de prediking van deze middag vindt u in het zojuist gelezen schriftgedeelte, het tweede Samuelboek, hoofdstuk 17, de verzen 27 tot en met 29. 27 tot en met 29. En het geschiedde, als David te Mahanaim gekomen was, dat Sobi, de zoon van Nahas, van Rabba der kinderen Ammons, en Machir, de zoon van Amiel van Lodebar, en Barzillai, de Gileadiet van Rogelim, beddenwerk en schalen en aarden vaten, en tarwe en gerst en meel, en geroost koren en bonen en linzen, ook geroost, en honing en boter en schapen, en koeienkazen brachten tot David en tot het volk dat met hem was om te eten. Want zij zeiden, dit volk is hongerig en moede en dorstig in de woestijn. Wij willen eerst de Heere om zijn zegen bidden over de prediking van zijn woord. Heren, het is vandaag een dag die wij hebben ingesteld. Anders dan de zondagen, waarop we inderdaad terug mogen vallen en terug moeten vallen op uw eigen inzetting, uw eigen verordening, vastgelegd in uw eigen wet. Maar op deze dag, die wij dan zelf hebben ingezet, mogen we ook samenkomen in uw huis. En nu is er wel een gebod dat ons ook verplicht, dat ons ertoe oproept om de Heere te danken. Zelfs staat het geschreven, dankt God in alles. En u hebt het ook uw volk Israël al in willen prenten, Heere, dat als ze in dat goede land zouden zijn gekomen, en als ze daar uit uw goede hand ook zegeningen zouden hebben ontvangen voor het dagelijkse leven, als u zonneschijn en regen in afwisseling zou hebben gegeven, waardoor ook de oogst op het land kon rijpen, en als u de arbeid van hun handen zou hebben bekroond, dat ze u, de Heere, dan niet zouden vergeten, of zouden gaan denken dat ze door hun eigen kunst en kunde, hun eigen wijsheid en inzicht, zichzelf al die voorspoed zouden hebben aangebracht. Maar u wilde het danklied horen, en u wilde het dankoffer zien. En Heere, zo zijn wij toch ook weer in de weg die Gij zelf hebt ingezet, als wij deze dag hebben afgezonderd en een speciale bestemming hebben gegeven. En we danken U ervoor dat we er gebruik van mogen maken en dat Uw woord vandaag nog in ons midden mag klinken. En dat wij door dat woord ook mogen worden onderwezen in de dingen die vandaag nodig zijn om op de rechte wijze te kunnen danken voor al de zegeningen op het terrein van gewas en arbeid. Het was alles van U, Heere. En Gij vraagt van ons dat we dat ook zullen erkennen, niet met woorden alleen, maar met ons hart. En dat ons danken dan daarom ook een zaak van het hart zou mogen zijn. Van ons hoofd, van onze mond, van onze lippen zeker ook. Maar niet alleen dat, ook van ons hart. En als dat zo mag zijn, Heere, dan zal het danken ook een zaak van onze hand worden. Want dan krijgen we er ook wat voor over, voor de Heere en voor zijn dienst. En dan leert U ons ook geven. Dan leert U ons ook offeren. Dan leert U ons ook de waarde, de rijkdom en de heerlijkheid van Uw dienst zien. En dan wordt het ons ook wat waard om die dienst des Heren te onderhouden. Heren, onderwijs ons in de dingen die vandaag nodig zijn, opdat wij op de rechte wijze, op een U welbehagelijke wijze, ook zullen mogen erkennen dat Gij God zijt. En dat Gij de gever van al het goede zijt. En dat Gij de onderhouder van ons lot zijt. En dat wij in afhankelijkheid van U zoveel hebben mogen ontvangen. U komt daarvoor de eer toe. Want al wat Gij wrocht, dat zal toch juichen tot Uw eer. Leer ons Uw lof verbreiden. Leer ons Uw grootheid bezingen. Leer ons in U, de milde gever van al het goede, eindigen. En geef ons dan vandaag niet alleen Uw gaven, maar geef ons U, de gever, te mogen kennen en erkennen. En Uw gunst en Uw goedheid te mogen smaken. Zegen ons dan zo, Heere, in ons samen zijn. En dan weet U dat we hier zijn allemaal met een verschillende achtergrond en een verschillende levensgang. En dat er in het midden der gemeente ook zijn die er mogelijk toch moeite mee hebben om vandaag dankdag te houden. Terwijl er in hun leven zoveel zorgen en zoveel moeite zijn. Dankdag houden, Heren, dat kan voor de een en voor de ander toch wel een heel moeilijk werk zijn. Veel meer kan dan beleefd worden de noodzaak van een biddag en van een gedurig aanlopen van U de Heere en een zoeken van Uw aangezicht om verlossing uit de nood en hulp in de zorg en in de moeite en kracht onder het kruis. Niettemin, Heere, al mogen we dat ook doen, al mogen we dat ook ten allen tijde doen, onze begeerten U voorleggen, onze noden U uitzeggen, ons hart en al het verdriet dat daarin kan zijn voor U openleggen. Niettemin, bij dat alles past het toch U de Heere te erkennen dat we er nog mogen zijn en dat Uw hand ons nog draagt en spaart en dat de genadetijd nog verlengd werd, ook in het afgelopen seizoen. Geef dan in al de wederwaardigheden en in al de noden, in de tegenslagen en in de voorspoeden, dat we vandaag van U de rechte gestalte en de rechte gezindheid mogen ontvangen en wil ons zo Uw gunst bewijzen. Om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu eerst samen zingen uit de 37e psalm. Daarvan het 11e en het 12e vers. De boze neemt door hebzucht aangedreven met list ter leen en legt de schuld niet af. En het alwijs bestuur bevestigt vrome gangen. De hoge God keurt zijn wegen goed. 11 en 12 van psalm 37. Gedeelte van het tweede boek Samuel, waar onze tekst vanmiddag uitgenomen is, vertelt ons over een toch wel hele moeilijke periode in het leven van koning David. Hij heeft het in zijn leven al eens eerder meegemaakt dat hij vluchten moest. Dat was voordat hij goed en wel koning was over Israël. Toen moest hij vluchten, u weet dat, voor Saul, die het op zijn leven gemunt had. Maar daarna heeft de Heere aan David een periode van rust gegeven. Evenwel, er kwam opnieuw een tijd dat hij vluchten moest. En toen was het niet een vijandige koning, ergens uit het buitenland die het op zijn leven had gemunt. Toen waren het niet de vijanden uit zijn eigen volk, die dan weliswaar tot zijn volk behoorden, maar die hem altijd geweigerd hadden te erkennen als koning. Toen was het zijn eigen zoon die tegen hem opgestaan was, Absalom. En deze Absalom had een poging gedaan om in de plaats van zijn vader door het volk als koning te worden erkend. En er waren er velen in Israël die Absalom verkoren hadden boven David. En toen moest David vluchten uit Jeruzalem. En toen was hij een balling in zijn eigen land. Een hele moeilijke periode in zijn leven. Dat wil niet zeggen dat David toen helemaal alleen stond. Dat iedereen zich van hem afgekeerd had. Nee, er waren er ook die getrouw gebleven waren. En die hem vergezelden op zijn vlucht. en die zelfs hun leven nog voor hem over zouden hebben om hem te verdedigen. Dus wat dat betreft, dan was David niet helemaal alleen en dan kon hij er nog troost uitputten dat er nog getrouwen in het land waren. Maar in de omstandigheden waarin David verkeert, mag hij dan troost putten uit de trouw van een aantal vrienden en onderdanen. Maar als David nagaat wat hij voor deze vrienden, voor deze getrouwen doen kan, dan verzwaart dat zijn verdriet. Want hij heeft letterlijk niets wat hij hen geven kan. En hij heeft niets waar hij hen mee verzorgen kan. Zijn zij op hun tocht achter David aan vermoeid geraakt? David weet niet hoe hij hen rust kan geven. Zijn ze in hun vlucht met David hongerig geworden? David weet niet hoe hij hen verzadigen kan. Zijn ze dorstig en uitgeput in dat woeste gebied waar ze doorheen trekken? David, al is hij de koning, weet niet hoe hij hun dorst kan lessen. En die gedachte zal David nog meer hebben doen lijden. Dat hij, terwijl hij de koning van Israël is, niets meer voor zijn mensen, voor zijn volk, voor zijn vrienden zelfs kan doen. Maar dan komt er uitkomst. David is dan in Mahanaim, zo wordt ons verteld in het 24ste vers. En Mahanaim, het staat ons misschien niet zo direct voor de aandacht, maar het stond een Jood wel direct voor de aandacht. Mahanaim is een plaats met een bijzondere klank. Want daar zijn bijzondere dingen gebeurd. Mahanaim is een plaats bekend uit de geschiedenis van Jacob. 32e hoofdstuk van het boek Genesis vertelt ons daarvan. En dan staat in dat hoofdstuk beschreven dat Jacob terugkeert bij Laban vandaan naar het zuiden, op bevel van de Heere overigens. En als hij onderweg is uit Paddan Aram naar het zuiden, naar het gebied waar de aartsvaders zich aanvankelijk hebben gevestigd, dan krijgt Jacob bericht dat Esau hem tegemoet reist. En Esau heeft een leger bij zich. En dat kan voor Jacobs gevoel niets anders betekenen dan dat Esau wraak komt nemen. Hij had immers wraak gezworen, jaren geleden. Hij zal het nu gaan uitvoeren. En daartoe brengt hij gewapende mannen met zich mee. En dan laat God Jacob weten dat hij hem niet vergeten is. Wat gebeurt er? De Heere laat Jacob twee heerlegers van engelen zien. En dat is een boodschap van de hemel, dat de Heere zijn hemelse legermachten stuurt om Jacob en zijn gezin en zijn bezittingen te beschermen. Zonder dat de Heere daar één woord aan toevoegt, mag Jacob uit dat gezicht van die engelenlegers zien dat hij niet alleen staat, maar dat Gods bescherming om hem heen is. Des Heeren onverwinbare legermacht legert zich rondom Jacob. Dat is Mahanaim. Daar heeft deze plaats ook zijn naam aan te danken. Twee heerlegers betekent die naam. En dat slaat terug op die engelenmachten die daar door Jacob zijn gezien. Nou, dat stond David voor de aandacht toen hij in Mahanaim kwam. Heeft David daar troost uitgeput? Of is David daardoor nog des te meer in zorg en in moedeloosheid geraakt? Want als hij eraan terugdenkt dat God eeuwen geleden daar aan Jacob zijn gunst heeft betoond, en dat Jacob in de goedertierenheden van de Heere mocht delen, en dat Jacob mocht ondervinden dat Gods barmhartigheden geen einde genomen hebben, dan kan David zijn eigen omstandigheden leggend naast die van David, van Jacob in der tijd, zeggen: ja, voor Jacob was het wel Mahanaim. Maar voor mij kan dat niet. Hoe komt het namelijk dat hij op de vlucht is? Hoe komt het namelijk dat daar Absalom de gelegenheid heeft gegrepen en heeft kunnen grijpen om tegen zijn vader op te staan en hem te verdrijven en hem zelfs naar het leven te staan? Was dat niet de slaande hand van de Heere? Had God niet gezegd toen David die zonde begaan had in overspel met Bathseba, met al de gevolgen van dien? Had God toen niet tegen David gezegd, het zwaard zal van uw huis niet wijken? En dan maakt de Heere dat waar. En David heeft dat al die tijd dat hij onderweg was, vluchtend voor Absalom, diep in zijn ziel gevoeld. De Heere houdt de schuldige niet onschuldig. En al zijn de zonden van Gods kinderen vergeven, en mocht David ook iets van de vergevende genade van de Heere weten, daarmee zijn de gevolgen van de zonden nog niet weg. En de smart die veroorzaakt door de gevolgen van de zonde is niet weg. Ik zei, David heeft dat in zijn ziel, in zijn geweten gevoeld. De Heere bezoekt het kwaad. In het vorige hoofdstuk, in het 16e hoofdstuk van het 2 Samuel, hebben we daar een bewijs van. Want dan ontmoet David op zijn vlucht die man uit het huis van Benjamin, een bloedverwant ergens nog in de verte van Saul, Simei. En Simei denkt dat hij zich nu wreken kan op David. En hij scheldt hem uit en hij gooit met stenen. En dan zegt een van de knechten van David tegen David, zal ik overgaan over dat beekje, want er een beekje maakt de scheiding tussen Simei en David en zijn mannen. Zal ik aan de andere kant van dat, en zal ik hem zijn kop wegnemen? En David antwoordt, doe dat niet. Doe dat niet. Laat hem vloeken. Laat hem zijn gang gaan. Waarom? En daar ziet u iets wat er in Davids hart en in Davids ziel omging. De Heere heeft tegen hem gezegd, vloek David. Dat voelt hij. Daar buigt hij onder. En als dat zijn zielsgesteldheid is, dan zou ik me voor kunnen stellen dat als David in Mahanaim komt, en als de gedachten zich gaan vermenigvuldigen, en als hij terugdenkt aan Jacob, dat David dan zegt, ja, voor Jacob was het wel. Maar voor mij zal het geen Mahanaim meer kunnen worden. Want de hand van de Allerhoogste is tegen mij gekeerd. Jacob kreeg nog te bewijzen van Gods gunst en Gods barmhartigheid. Maar is dat voor David ook nog weggelegd? Maar kijk wat er gebeurt. De trouw van God doet Mahanaim opnieuw Mahanaim worden. Zij het dan dat er dit keer niet twee legers van engelen verschijnen, maar er komt op een andere manier uitkomst. Er komt een transport, een hulp, een goederentransport, zo zou je zeggen, met allerlei goederen David en zijn mannen tegemoet. Er is van alles bij. Ze hebben op de wagens en op al de dieren waarop die goederen vervoerd worden van alles meegebracht. Beddenwerk en schalen en aarden vaten en tarwe en gerst en meel en geroost koren en bonen en linzen ook geroost en honing en boter. Schapen hebben ze zelfs bij zich. En koeienkazen, dus een hoeveelheid, een keur van allerlei levensmiddelen en verder ook nog allerlei andere nuttige voorwerpen, schalen en aarden vaten. Ze hebben zelfs bedden bij zich, van alles en nog wat. Een waar goederentransport. En dat wordt allemaal bij David afgeleverd. Dat is voor hem. En dat is voor de mannen die bij David zijn. Waar dat dan vandaan komt, wie dan de zender van dat transport zijn, bij wie de knechten horen die deze dingen allemaal brengen. Je zou zeggen, het zijn dit keer geen engelen, maar ze doen wel engelenwerk. Het zijn degenen die door God geroepen zijn om David en zijn mannen in deze hachelijke en benauwde en moeilijke omstandigheden te verzorgen. En om David en zijn vermoeide, hongerige mannen eten te geven, want het komt precies op tijd. Dat laatste stukje van het laatste vers van dit hoofdstuk laat zien hoe de situatie van die mannen van David was. Ze waren hongerig, ze waren vermoeid en ze waren dorstig. In de woestijn, in die dorre streek waar ze doorheen getrokken zijn. Kwam precies op tijd. Maar wie waren dan de gevers? Hun namen worden genoemd. Het zijn er drie. En het is een merkwaardig drietal. Er wordt in de eerste plaats gesproken van Sobi, vers 27. De zoon van Nahas, van Rabba der kinderen Ammons. Rabba der kinderen Ammons, dat is dus de hoofdstad van de Ammonieten. Deze Sobi is de zoon van de vroegere koning van de Ammonieten, Nahas. Het is dus een Ammoniet, het is dus iemand niet uit Israël. Het is iemand uit een vijandig volk, want de Ammonieten en de Israëlieten hebben meer dan eens strijd moeten leveren met elkaar. Het was iemand uit een volk dat van afkomst vijandig was tegenover Israël en tegenover het huis van David. En dat is nog niet zo lang geleden ook gebleken. Want toen die Nahas gestorven is, u moet het maar eens nagaan in het tiende hoofdstuk van 2 Samuel. Toen die Nahas gestorven was, werd hij opgevolgd door zijn zoon Hanun. En David heeft toen een beleefdheidsbezoek laten brengen door een aantal knechten bij die nieuwe koning in Rabba van de Ammonieten. En toen die knechten, toen dat gezantschap bij de nieuwe koning, bij die broer van deze Sobi aankwamen, toen heeft die Hanun, die knechten van David, diep beledigd en gekrenkt. Om daarmee eigenlijk te demonstreren welke gevoelens er bij hem waren tegenover David en tegenover Israël. Gevoelens van vijandschap. En nu gaat deze Sobi, de broer van die koning die Davids knechten zo beledigd heeft, nu gaat deze Sobi David een geschenk sturen. Hoe komt hij daar nu toe? Ik weet maar één verklaring. God heeft zijn hart daartoe bewogen. Deze Ammoniet heeft mogen kiezen voor David. Al was David dan diep in de vernedering. Toch heeft hij in David iets mogen zien wat velen in Israël niet eens zagen. Want die volgden Absalom na. Velen van Davids eigen volk versmaden hun koning. En deze vreemdeling wordt door de Heere getrokken tot David. En hij krijgt er nog veel voor over ook om de zaak van David met zijn bezittingen te ondersteunen. Wonderlijk zijn Gods wegen, of niet? En dan is daar de tweede. Machir, de zoon van Ammiel van Lodebar, iemand die een beetje bijbelvast is, heeft deze naam ook al eens een keer eerder gehoord. In hetzelfde boek Samuel, tweede, in het negende hoofdstuk, waar ons de geschiedenis verteld wordt van David die Mefiboset, de zoon van Jonathan, laat opzoeken, om hem weldadigheid te bewijzen. En dan blijkt dat die Mefiboset een schuilplaats heeft. Weggekropen is hij, want zo lag dat in de tijd, niet waar, als een nieuwe koning opgestaan was in de plaats van een vorige, dan had die nieuwe koning, dat was natuurlijk naar de inzettingen en naar de rechten van die tijd, het recht om het hele huis van zijn voorganger uit te roeien. Dat is voor zijn eigen veiligheid enzovoort, maar dat was inderdaad ook iets wat Mefiboset verwachtte. Saul was gestorven. Het huis van Saul had plaats moeten maken voor David. En nu leeft dat hele huis van Saul onder de wraak van de nieuwe koning. En dus is Mefiboset weggescholen. En hij heeft een schuilplaats gevonden ver bij Jeruzalem vandaan. In het Overjordaanse. In het plaatsje Lodebar. In het huis van Machir, de zoon van Ammiel. Daar heeft Mefiboset jaar in de jaar uit zich schuil kunnen houden. En toen kwam op zekere dag dat gezantschap uit Jeruzalem, Davids knechten, en ze kwamen Mefiboset halen. Niet om hem terecht te stellen, niet om hem om het leven te brengen, maar om hem weldadigheid te bewijzen. Ze waren gezonden door David en David wilde Mefiboset aan zijn paleis hebben, opdat hij als een van de prinsen in de buurt van David zou mogen leven en dagelijks aan Davids tafel zou mogen meeeten. En dat is deze maagier nooit vergeten. Deze maagier die ongetwijfeld Mefiboset een warm hart toedroeg. En die zich erover verheugde dat Mefiboset zich niet langer hoeft te verbergen en een schuilplaats hoeft te hebben. Die zich erover verheugt dat David zich over Mefiboset ontfermd heeft. En hier krijgt Maachir gelegenheid om iets terug te doen voor David en zijn knechten. Maar ook staat hier achter de milddadigheid van Maachir de zorgende hand van de Heere. En ook is het hart van Maachir door de Heere bewogen om David gunsten te bewijzen. En dan is er de derde. Barzillai, de Gileadiet van Rogelim. Van hem lezen we ook nog een keer in het woord van God een paar hoofdstukken verder in het tweede boek Samuel, in het 19e hoofdstuk. En dan blijkt dat deze Barzillai een oude man is, 80 jaar. Dat hij een welgesteld man is. Je zou hem een van de edellieden uit het gebied van het Overjordaanse kunnen noemen. Een man van groot vermogen, van harte koning David en zijn zaak toegedaan. En uit zijn rijkdom, uit zijn overvloed, draagt hij ook bij aan het onderhoud van David en zijn knechten. En ook hier mogen we de hand van de Heere weer zien, die ook zijn hart bewogen heeft en die ook hem tot milddadigheid gestemd heeft. Ze mogen alle drie hun eigen motieven gehad hebben om van hun bezittingen aan David af te staan, maar achter al de milddadigheid die ze bewijzen is de besturende en de verzorgende hand van God. Ze hebben alle drie medelijden met David gekend. Maar ze hebben ook alle drie, geloof ik, meer gekend dan alleen maar medelijden met die koning die vluchten moet voor de wreedheid van zijn eigen zoon. Ze hebben meer gekend dan medelijden met David alleen. Ze hebben namelijk meer in David gezien dan alleen dat hij een koning op de vlucht was. Wat hebben ze dan meer in David gezien? Nou, wat David meer was. Maar wat was David meer dan een vluchteling? Hij was de gezalfde des Heren. En als Sobi en Maachir en Barzillai gemeenschappelijk voor dat transport hebben gezorgd en David met al die goederen vervullen, dan is daar dit in te zien, dat zij niet maar aan David en zijn mannen wat hulpverlening verstrekken, maar dat zij hun gaven aan de zaak van de Heere wijden. Want als David bedreigd wordt en als hij vluchten moet en als de dood hem boven het hoofd hangt, dan wordt de zaak des Heeren bedreigd. Want God had zijn beloften van zaligheid aan David en zijn huis verbonden. En dat hebben deze mensen in het geloof mogen zien. En al keert dan misschien iedereen zich tegen David, omdat ze in ongeloof verblind zijn, God zorgt ervoor dat er in Israël toch een overblijfsel is. En dat er bij dat overblijfsel in Israël toch ook nog zijn die van buiten Israël zullen komen. Denk maar aan die Sobi. Die toch in het geloof mogen zien dat Davids zaak ten diepste Gods zaak is. En dat het in David eigenlijk gaat om de in hem verborgen Christus. Wat hier aan de gang is, Dat is een stukje van die strijd die God in Genesis 3 aangekondigd heeft. Vijandschap tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En nu wordt hier nota bene Absalom gebruikt. Om het vrouwenzaad om te brengen. Zodat er van Gods verlossingsplan niets kan komen. En het grootste deel van Israël is zo verblind. Dat ze zich maar laten meeleiden door die verwoester van het vrouwenzaad. Maar God in zijn onverbrekelijke trouw zorgt er toch voor dat er zijn die oog hebben, geloofsoog voor David en voor hem die na David komen zal. En als zij David gaan onderhouden en zijn knechten, dan zorgen ze daarmee voor de zaak en voor de dienst des Heren. En als ze dat doen, dan doen ze dat ook nog heel royaal. Want ze geven overvloedig. Wat brengen ze veel mee? Een keur van spijzen. En nog allerlei andere dingen ook. Die ook op hun manier nuttig kunnen zijn. En zo stellen ze David en zijn mannen in staat om verder te gaan. Op deze vlucht. Maar het zal niet altijd een vlucht blijven. Want tenslotte zal het er ook een keer toe moeten komen. Dat de vijanden des Heren. Die tegen David en tegen de Heren. Opstaan, verslagen zullen worden. Straks moeten die mannen van David slag leveren. En dat zullen ze zo, zoals ze nu zijn, nooit kunnen doen. Hongerig en dorstig en vermoeid als ze zijn. Hoe zullen ze tegen de legers van Absalom staande kunnen blijven? En daarom als zij te eten krijgen en als zij mogelijkheden krijgen om uit te rusten en zich te verkwikken en te verfrissen, dan is op deze manier de bijdrage van deze drie getrouwen voor de knechten van David een middel om hen ook in staat te stellen om straks de strijd te strijden. En voor David en zijn mannen is er in de komst van dat hulp, van dat goederentransport, volop stof tot dankbaarheid gelegen. Ja, David is getroffen door de slaande hand van de Heere. De Heere is geen ledig aanschouwer bij de zonden, ook van zijn volk niet. Juist bij de zonden van zijn volk niet. De Heere is geen ledig aanschouwer. Hij bezoekt het kwaad. En dat voelt David heel pijnlijk, juist dan als hij zegt: laat zien me ie maar begaan, want God heeft tegen hem gezegd: vloek David, ik ben het toch waard om zo behandeld te worden. Ik ben het zelfs waard dat God zijn vloek over mij zou uitspreken. Maar terwijl de hand des Heren hem slaat, is daar tegelijkertijd de hand des Heren die hem onderhoudt. Het bewijst dat God toch zijn goedertierenheid niet van hem heeft afgetrokken. Maar dat de Heere nog aan hem denkt. En juist in Mahanaim. Juist daar zendt hij deze menselijke engelen, als ik het zo mag zeggen. Om David niet zozeer te beschermen. Maar wel om hem te onderhouden en te voeden en nieuwe krachten te geven. En dat mag voor David een bemoediging zijn, dat al heeft hij misschien vertwijfeld geklaagd, heeft God zijn barmhartig heen door zijn gramschap afgesneden. Om nu toch weer te weten dat de toezegging geen einde heeft. Maar dat Mahanaim nog immer Mahanaim is. En dat God nog altijd aan zijn zondig volk gedenkt. En dat hij in de toorn zijn ontferming zelfs bewijst. Nee, God vergeet Jacob en God vergeet David niet. Zelfs niet in dure tijd en hongersnood. Wel, gemeente, zover over de tekst en zijn betekenis. We willen nog twee keer naar de tekst gaan kijken. En we willen dat in de eerste plaats gaan doen vanuit het oogpunt van David en zijn mannen. Hoe hebben zij dat nu ervaren, deze gebeurtenis in Mahanaim? Om als we dat gedaan hebben, nog eens een keer naar deze woorden te kijken, maar dan vanuit het oogpunt van de weldoeners van David. Hoe hebben zij dat ervaren? toen zij dat hulptransport klaarmaakten om David zo te dienen en te helpen. Dus eerst vanuit het oogpunt van David. Hoe hebben de mannen van David dit nu ondervonden, dat daar die goederen afgeleverd werden bij Mahanaim? Die mensen waren, kijk maar weer alleen naar het laatste gedeelte van de tekst, die mensen waren hongerig en die waren vermoeid en die waren dorstig. En in hun nood van honger en van dorst en van vermoeidheid wordt nu voorzien. En daar wordt rijk en mild in voorzien. En daar wordt door God in voorzien. Zij het dan dat de Heere middelen inschakelt. En dat hij van mensen gebruik maakte. En zo doet God nog. En dat we vandaag dankdag voor gewas en arbeid houden. Gemeente, dat we dat kunnen doen. Dat is omdat de Heere nog net dezelfde is. En omdat zijn zorgen er ook in ons leven geweest zijn. Neem die mannen van David. Je kan zeggen dat waren behoeftige en nooddruftige mensen. Die aan alles gebrek hadden en die van zichzelf niks hadden. Nu, is het nou bij ons zoveel anders? Wat hebben wij van onszelf? Wat hebben wij als God het ons niet geeft? Als de Heere zijn hand niet opent? Als de Heere de wasdom aan het gewas ontzegt? Als de Heere het huis niet bouwt? Als de Heere de stad niet bewaakt? Als de Heere geen krachten, geen lichaamskrachten en allerlei andere krachten geeft om ons in staat te stellen om ons werk te doen? Als de Heere de gezondheid wegneemt en niet teruggeeft? Psalm 104, Psalm 145, net zo, bezingen de lof des Heren omdat hij zijn hand opent en omdat hij verzadigt al wat leeft. En als hij dat niet doet, als hij zijn hand toesluit, dan hebben zijn schepselen niets. Psalm 104 zegt, en dan sterven ze. Dus met alle reden zou ik mogen zeggen, in die knechten van David zien we toch een beeld van onszelf. We zijn net zo afhankelijk, we zijn net zo behoeftig, we zijn net zo nooddruftig. En toen kwamen die goederen en toen heeft de Heere aan die knechten en aan David zelf bewezen dat hij zijn hand wel open doet. En hoe de Heere dat dan doet is niet van het grootste belang. Want als de Heere, een mens als de Heere ons onderhoudt en onderhouden heeft in ons dagelijkse leven. En als de Heere oogst op het land gegeven heeft en al die dingen meer. Nou, dan doet de Heere in het onderhouden van zijn schepselen het niet bij iedereen altijd precies gelijk. Er zijn mensen ook in ons midden, en ik denk dat dat het grootste deel is, dat via eigen inspanning en via eigen dagelijkse arbeid, en die is voor de een zwaarder dan voor de ander, maar dat de Heere via onze eigen dagelijkse arbeid op het werk of in het gezin ons onderhoudt. Wij krijgen krachten van de Heere om te werken, om op die manier ons geld te verdienen en de goederen die we nodig hebben te kunnen aanschaffen en gebruiken. Nou, zo doet de Heere dat bij velen, dat hij onze eigen inzet gebruikt en inschakelt om in ons levensonderhoud te voorzien. Dat doet de Heere niet bij iedereen. Bij sommige mensen kan het zo niet meer. Zij die door ouderdom geen krachten meer hebben om te werken en door allerlei gebreken in de ouderdom of door ziekte uit het arbeidsproces zijn uitgetreden, zij worden toch onderhouden. Zij het dan dat de Heere dat in hun leven langs een andere weg doet, soms via de milddadigheid van anderen, daarbij kan de diaconie een taak hebben, daarbij kan de Heere zelfs gebruik maken van de sociale voorzieningen van zelfs een overheid die niet naar hem vraagt, om toch in ons levensonderhoud te kunnen voorzien. Maar langs welke weg de Heere het doet, is niet het belangrijkste, maar dat we beseffen dat de Heere het doet. We verwerven het zelf niet. Zelfs al zijn we nog volledig ingeschakeld in het arbeidsproces, dan moeten we maar bedenken dat wij het zelf niet doen. Dat het onze kracht en onze wijsheid niet geweest is. De Heere heeft het volk Israël daar al voor willen waarschuwen, voordat ze in het land Kanaan waren. U weet, ze zouden het land gaan beërven, waarvan de Heere meer dan één keer gezegd heeft dat het een land is dat vloeit van melk en honing. Een vruchtbaar land, een land waar de zegen van de Heere op rust. En als ze daar dan gekomen zijn, zo lezen we in Deuteronomium 8, dat Mozes in naam van de Heere dat volk al vermaand. Als ze daar gekomen zijn en als ze daar al die zegeningen ontvangen zullen hebben, dan moeten ze niet op een gegeven ogenblik zeggen, oh, dat hebben wij zelf tot stand gebracht. Dat hebben wij met onze kennis en met onze inzichten gepresteerd, om dan zo in ondankbaarheid de Heere te vergeten. Ze moeten juist bedenken, van jaar tot jaar en van dag tot dag en van ogenblik tot ogenblik, dat het de hand des Heeren is die hen onderhoudt en die hen kracht geeft om vermogen te verwerven. En die hij zelfs ook in staat stelt om van het goede van deze aarde te gebruiken. Dus, gemeente, wat wij in de afgelopen periode ontvangen hebben, dat kwam allemaal uitsluitend uit de hand van onze Schepper. En, laten we dat er maar bij mogen zeggen, dat kwam ook in overvloed uit de hand van onze Schepper en Onderhouder. Want God gaf veel. Zoals Sobi en die andere twee niet karig gaven, maar veel. En in rijke variëteiten, zo gaf God ons ook veel. En hij gaf het ook nog niet heel eenzijdig. Ik bedoel, er was nog afwisseling in het voedsel dat we van hem kregen ook. Het was niet elke dag datzelfde bordje rijst, waar sommige volkeren al tevreden mee moeten zijn, omdat er meer niet is. Elke dag weer een klein beetje rijst, of elke dag weer een klein beetje, en dan misschien ook nog voedsel van inferieure kwaliteit. Er zijn volken in deze wereld, er zijn mensen die zo hun bestaan moeten rekken, waar elke variatie ontbreekt en waar elke royaliteit in ontbreekt. Wij hebben veel meer dan dat ene bordje rijst. En we hebben veel meer dan die droge boterham. En we hebben veel meer dan een eenzijdig beetje eten op ons bord. Zoveel, dat je inderdaad kunt zeggen wat onze tekst aan variëteit noemt, dat hebben wij en misschien nog wel heel wat meer. En God gaf ons nog niet alleen voedsel, zoals dat hulptransport dat bij David aankwam ook maar niet alleen voedsel bracht, maar ze brachten ook nog nuttige huishoudelijke apparaten. Ze brachten bedden waarop de vermoeide knechten van David zich konden uitstrekken en waarop ze rust konden vinden. En vul dan zelf maar verder in wat de Heere ons nog aan allerlei overvloed heeft gegeven. Een dak boven ons hoofd en kleding om aan te trekken en nog zoveel meer. En door dat alles heeft de Heere onze levenstijd willen verlengen. Door dat alles heeft de Heere ons van dag tot dag willen verzorgen. En u weet immers dat levenstijd genadetijd is. En dan ben ik er nog niet als ik zou moeten opsommen wat de Heere in zijn milde goedheid gegeven heeft. Wat de Vader der lichten, van wie al de goede gaven en volmaakte giften af en nederdalen, in zijn zorg voor zijn schepselen ons allemaal heeft toebedeeld. Want behalve datgene wat hier aan stoffelijke goederen wordt genoemd, geeft de Heere ons ook nog allerlei geestelijke goederen. Hij gaf ons zijn woord. Hij gaf ons bij zijn woord de sacramenten. En wat een rijkdom, wat een variatie aan geestelijke spijzen heeft de Heere ons ook in de afgelopen periode weer aangeboden. Ook dat geestelijke voedsel was niet eenzijdig. Maar er was een rijke variatie van alles wat de Heere aan heilgoederen laat verkondigen. Over de bekering heeft hij gesproken en wat een rijk geschenk is dat als een mens de genade van de waarachtige bekering mag ontvangen. Over het geloof spreekt de Heere in zijn woord. En wat een rijke gave is dat als een mens het waarachtige geloof via het werk van de Heilige Geest mag ontvangen en gaan beoefenen. En van de vergeving van zonde heeft de Heere gesproken. En wat een onuitsprekelijk rijk geschenk is dat als de Heere het een zondaar bekend maakt, dat hij zijn zonden wegneemt en niet meer gedenkt. Over vrede heeft God in het evangelie gesproken. En wat een rijk geschenk is dat als een mens vrede mag gaan krijgen met God tegen wie hij gezondigd heeft. Over de bewaring heeft de Heere gesproken. De bescherming die hij aan de zijnen wil geven. Dwars door al de gevaren en de moeite heen. En wat een rijkdom is dat als je ondervinden mag dat de hand des Heeren over je beschermend is uitgestrekt. En dat de Heere de vijanden bij je vandaan houdt. Of je uit de greep van de vijanden verlost. Zoveel heilsgoederen heeft de Heere in zijn woord aan ons gepresenteerd. En hij heeft ons die waar, die hemelse waar aangeboden. En hij heeft gezegd met ernst en met overtuiging: o, alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet wijn en melk. En u krijgt het nog zonder geld en zonder prijs. Hebben wij ons herkend in de beschrijving van die mannen van David? Hebben wij ons in geestelijk opzicht herkend in wat de Heere van die mannen van David zegt? Dit volk is hongerig en moede en dorstig in de woestijn. Hebben we onszelf zo bevonden en zijn we zo met hongerige zielen onder dat woord en onder die rijke keur van geestelijke spijzen gekomen? En hebben we met een dorstige ziel, dorstig naar de gerechtigheid, geluisterd naar wat de Heere in zijn evangelie aan heilsgoederen aandraagt? En hebben wij vermoeid van de strijd, vermoeid van de last van de zonde, vermoeid van al die boosheid die in ons hart woont, ook na ontvangen genade, hebben wij vermoeid in die geestelijke worsteling waarin wij iedere keer de nederlaag lijden, ons mogen zetten onder het geklank van het evangelie, waarin de Heere zegt: hier wordt de rust geschonken. Ik bedoel, was er plaats voor die heilsgoederen? Was er die honger en die dorst waarvan de Heere zegt ze zullen verzadigd worden? Was er die vermoeidheid waarvan de Heere zegt ik zal ze rust geven? Hebben we zo van de heilsgoederen ook mogen proeven en smaken? Hebben we zo ondervonden dat de Heer het niet alleen maar aanbiedt, maar ook toepast door zijn geest aan onze harten? In onszelf zijn we toch nooit meer dan armoedzaaiers en behoeftigen en ellendigen, die inderdaad ook nooit verder komen dan hongerig en dorstig en vermoeid zijn in de woestijn. Maar dan te mogen beleven dat God zijn heilsgoederen geeft in overvloed en dat hij de hongerige ziel verzadigt en de dorstige ziel lest en de vermoeide ziel rust geeft en dat hij toch ook vandaag nog, net als in Davids tijd, zelfs aan mensen die moeten zeggen Gods gramschap waardig te zijn en de vloek des Heren verdiend te hebben, zelfs aan zulke mensen nog een Mahanaïm bereidt, waar hij hen met zijn heil, waar hij hen met zijn genade bezoekt en waar hij hen met zijn vertroosting ontfermt. Nu, dat zijn dan toch allemaal redenen, zou ik zeggen, voor diepe dankbaarheid. David en zijn mannen hebben daar inderdaad dankdag mogen houden, vanwege het goede dat de Heere tot hen deed komen, en de eer des Heeren mogen zoeken voor al datgene wat hij onverdiend bereid had. Zo dankdag beleven, gemeente, omdat de Heere nog onverdiende zegeningen gegeven heeft. omdat de Heere zijn goedgunstigheid ook in de periode die voorbij is, tot op de dag van vandaag toe, nog zo rijkelijk heeft willen betonen. Is God het niet waard dat Hij daar de eer en de aanbidding voor ontvangt? Maar hoe hebben, en dat is dan het tweede, hoe hebben die weldoeners van David dat nu beleefd? Sobi en Machir en Barzillai. We zagen zo pas dat ze allemaal hun eigen motief gehad hebben om David en zijn mannen hier te hulp te komen. En ze hebben allemaal hun eigen motief gehad en ze hebben allemaal hun eigen weg gehad ook, waarlangs de Heere hen geleid heeft, zodat hij hen in David de gezalfde des Heeren deed herkennen. En zodat ze de zaak van David, dat is de zaak des Heeren, van harte zijn toegedaan nu. Ze hebben allemaal hun eigen motieven gehad. Maar ze hebben allemaal onder de leiding van de Heere hun goederen ervoor overgekregen om David en zijn mannen te helpen. Daar kregen zij hun bezittingen voor over. U zegt, deze mensen konden het ook doen. Deze mensen hadden overvloed. Deze mensen waren kennelijk wel gesteld. En dat geldt zeker van Barzillai, waar we dat heel nadrukkelijk van lezen in het 19e hoofdstuk van dit 2e Samuelboek. God heeft deze mensen rijk gezegend. Het was voor hen dus niet zo moeilijk om dit hulptransport samen te stellen. Ja, maar zelfs als de Heere een mens met veel aardse goederen bedeeld heeft, spreekt het nog niet vanzelf dat hij daar royaal mee is. Er zijn mensen die inderdaad met veel aardse goederen bedeeld zijn, maar die er zo aan vastzitten dat ze er niks van kunnen missen. De rijke jongeling. Hij wilde van alles en nog wat doen, maar toen de Heere zei dat hij al zijn goederen maar moest verkopen en de opbrengst aan de armen geven, toen ging hij bedroefd heen. Want, zo zegt het evangelie, hij had vele goederen en hij kon er niet van af. Hij kon het niet loslaten. Maar deze Sobi wel. En Machir ook. En Barzillai ook. En zij hebben mogen leven bij de wetenschap dat God de milddadige en de vrijwillige gever lief heeft. En zij hebben mogen beleven wat de Heer Jezus is gezegd heeft. We vinden dat niet in de evangelie. Maar we vinden dat als Paulus tot de ouderlingen van Efeze spreekt in het 20e hoofdstuk van het boek Handelingen. Dan zegt Paulus dat de Heer Jezus is gezegd heeft dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. Nou, voordat de Heer Jezus dat zei, wist Sobi dat. En wist Machir dat. En wist Barzillai dat ook. En zo is hun gave, dat hele transport dat ze samengesteld hebben en dat ze naar Mahanaim gestuurd hebben, zo is hun gave een echte dankdaggave geweest. En gemeente, dat hoort er op de dankdag ook bij. Of niet? Daar mag toch ook over gesproken worden als het woord van God daarover spreekt. We mogen op de dankdag zelfs spreken over financiële bijdragen en geldelijke giften voor de Heere en voor zijn dienst. Om van wat God ons eerst gaf, hem weder te geven. Aan de behoeftigen, zei de Heere Jezus niet, de armen hebt gij altijd met u. Maar niet alleen aan de behoeftigen, de hele zaak des Heeren, waar het deze drie mensen ook om ging, de zaak des Heeren. Het koninkrijk Gods, met al de noden die er in dat koninkrijk zijn, waarin voorzien moet worden. En dat gaat niet buiten onze bijdragen om. En daarom de oprechtheid van onze dankdagbelijdenis. Heren, we hebben het allemaal van u ontvangen. En gij zijt de gever, en gij zijt het ook waard dat we u daarvoor erkennen en dank zeggen. Dat is een belijdenis, een dankdagbelijdenis. De oprechtheid van die dankdagbelijdenis moet getoetst kunnen worden aan de dank der gave. Daar blijkt de echtheid uit. Sobi en Magir en Barzillai, die hebben David niet een gezantschap gestuurd dat met lege handen kwam en dat tegen David zei, ja, we leven met u mee en we hebben met u te doen en we zullen aan u denken, maar voor de rest ga heen en word warm. Ze deden veel meer. Hun hand ging open, want hun hart was door God bewogen. En hun hart was door God ingewonnen voor zijn zaak. Voor zijn rijk, voor zijn zoon, de grote zoon van David. En als het hart ingewonnen is en open komt te staan voor de genade Gods, gemeente, dan gaat de hand ook open. Het is toch voor de Heere wat ze gaven. En hoe leert een mens dat dan? Hoe leert een mens geven? Dat heeft het woord van God ook gezegd. Ik denk aan wat we daarvan lezen in een van de brieven van Paulus, de tweede aan de gemeente van Korinthe. Paulus is daar bezig om de Korintiërs op te wekken om een bijdrage te geven voor de arme gemeente in Jeruzalem. Daar waren kennelijk alleen maar, of voor het merendeel, arme en behoeftige mensen, een noodlijdende gemeente. En in Korinthe hadden ze veel aardse goederen, veel meer dan in Jeruzalem. Maar Paulus roept ze in Korinthe op, en daar gebruikt hij twee hoofdstukken in de tweede Korinthebrief voor, om ze aan te sporen en te stimuleren tot milddadigheid en tot mededeelzaamheid en tot onderlinge liefde die ook uit mag komen in de steun op materieel gebied. En als Paulus ze daarbij aanspoort, dan zegt hij midden in dat betoog, want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat hij arm geworden is, daar hij rijk was. En dan wijst hij de Korintiërs op de Heer Jezus Christus, van wie zij kunnen leren wat het is om te geven. Om milddadig te zijn. En als Paulus dat betoog heeft afgerond, en als hij de Korintiërs genoegzaam op het hart gebonden heeft, wat ook in de vorm van een collecte van hen verwacht mag worden, eindigt de apostel Paulus nog eens een keer met te verwijzen naar die gave Gods. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Nou, wie daar wat van gezien heeft en van beleefd heeft, van de milddadigheid Gods in zijn geestelijke armoede heeft leren leven, wiens hart daarvoor opengegaan is, die leert ook dat zijn hand open mag. En dan vergeet de Heere dat ook nog niet. Kijk eens, van deze mensen weten we verder niet veel. Van Sobi in ieder geval verder niks. Is de enige plaats in de hele schrift dat zijn naam genoemd wordt. En als zijn naam genoemd wordt, dan wordt zijn naam genoemd in verband met de milddadigheid waar Gods hand hem toe bewogen heeft. En dat er nou vandaag over Sobi gesproken mag worden, dat is omdat Gods genade in hem verheerlijkt werd, zodat hij milddadig werd om ook aan David te denken. En dat er over Magir gesproken wordt, is precies om dezelfde reden. En over Barzillai om dezelfde reden. Zoals er over Maria en Bethanië gesproken mag worden tot aan het einde van de tijden, vanwege haar milddadigheid bewezen aan de Heere Jezus, toen ze die albasten kruik met mirre openbrak, die geheel gaf aan de heiland die haar ziel beminde. En toen zei Jezus het, dat tot haar gedachtenis gesproken zal worden. En als de Heere Jezus straks wederkomt, als de Heere straks wederkomt en als Sobi en als Magir en als Barzillai ook voor hem zullen staan, dan zal de koning tegen hen zeggen, ik was op de vlucht en gij hebt mij bezocht. Ik was hongerig en gij hebt mij te eten gegeven. Ik was dorstig en gij hebt mij te drinken gegeven. En dan zullen zij zeggen, Heere, maar wanneer hebben wij u dan hongerig en dorstig gezien? En de koning zal zeggen, voor zover gij dat dan een van mijn minste dienstknechten gedaan hebt, hebt ge het mij gedaan. Misschien zegt iemand, ja, maar de collecte is al gehouden, ik heb eigenlijk te weinig gegeven. U kunt het vandaag nog goed maken, want het is zaliger te geven dan te ontvangen. Omdat God in zijn onuitsprekelijke goedheid, uit goedheid zonder pijl, ons ook zoveel gegeven heeft. Amen. Psalm 68, het tiende vers. Laten wij samen danken. Barmhartige God, als we nu tot u komen, dan mag het inderdaad met dankzegging zijn om uw grote naam te erkennen voor al dat goede dat gij ons onverdiend hebt gegeven. En wat was het veel? En wat was het goed? En wat was het rijk en overvloedig? We hebben uit de geschiedenis van David gezien, hoe gij voor hem toen, op dat moment, op dat moeilijke moment, in die zware tijd in zijn leven, toch gezorgd hebt, zodat het hem aan niets ontbrak. U hebt hem een Mahanaim gegeven. Een bewijs, een nieuw bewijs, van uw zorg en van uw liefde en van uw ontferming over hem. Heren, wij hebben ook zoveel ontvangen. Zoveel, ook in de afgelopen periode, in de oogst die door uw zegenende hand op het land mocht rijpen en die voor het grootste deel ook ingezameld mocht worden. En in allerlei andere dingen waarin we toch ook uw hand, ja uw hand alleen hebben te zien. In al die andere dingen die we kregen en in al die andere zaken waar uw zorg in openbaar komt. Heren, dat we er zijn, dat we levensonderhoud hebben, dat we krachten kregen, dat u herstel gaf, dat u bekwaamheid gaf en dat u ook in de dagen van ziekte en ook in de dagen van arbeidsongeschiktheid, en ook in de dagen van de ouderdom, als de krachten geweken zijn, zorgt, blijft zorgen, als u toch iedere keer weer laat merken dat u van onze noden afwijkt, en welke weg u daarbij ook gaat, en welke middelen u ook inschakelt, Heere, zelfs tot onze overheden toe. Het is toch alles uit uw hand wat we ontvangen. En daar hebben we nu van mogen leven. En daardoor zijn we in leven gebleven. En het is diezelfde hand die ook over ons beschikt heeft. Geestelijke weldaden. O God, we hebben uw woord nog. En in dat woord die volle schat van alle zegeningen die gij in Christus bereid hebt. En die ge aanbiedt, die ge laat verkondigen. En de nodiging die gij daarbij doet uitgaan om te komen en te kopen zonder prijs en zonder geld. En als het u dan bovendien nog behaagd heeft. Om door uw Heilige Geest ons ook te doen proeven van dat hemelse manna. En te doen smaken van dat water des levens. En te doen ondervinden de rust die gij voor vermoeide pelgrims bereidt. Heren, als u dat daar dan bovendien nog bijgegeven hebt, zou ons hart, zou onze mond dan ook niet overlopen van uw lof. Dan komt het u toe, o grote God, o goede en genadige Gever, dat we u de lof toebrengen en dat we u prijzen voor al uw gunst bewijzen. Laat het zo echt dankdag mogen wezen of worden. Een dankdag, Heren, waarbij wij het hart u de Heren tot een offerande mogen aanbieden en ons ganse leven. Zoals onze catechismus dat beleidt, als het priesterwerk van uw christenen, dat ze zichzelf tot een levend dankoffer u de Heere mogen opofferen. Maar dan krijgt dat ook gestalte in wat wij voor u en voor uw dienst mogen geven. Heere, laat uw zegen ook over onze gaven gaan en wil die gaven gebruiken in uw dienst en in uw koninkrijk om in de nuttige besteding van die gaven ook dienstbaar te zijn aan de komst van uw rijk en aan het heil van anderen. Wilt u genadig aan ons denken, o God? O David kon niet zeggen dat hij deze zegen verdiend had. David moest zeggen, toen in die ontmoeting met Simei de Heere heeft tot hem gezegd, vloek David, en moest eronder bukken. Eronder buigen dat hij uw gramschap verdiend had, dat hij door zijn zonde het waardig was, als u hem als een lot zou hebben overgelaten. En bij ons is het ook zo, Heere, wij kunnen nergens op wijzen aan onze kant. Wij kunnen nergens op pleiten, wij kunnen geen verdiensten aan u laten zien. Het is ook niet om ons goed doen, het is ook niet om onze trouw, het is ook niet om onze godsvrucht. Wat u gegeven hebt, dat hebt u uit loutere goedheid gegeven. Onverdiende zegeningen hebben we van u de Heere mogen ontvangen. En daarom, als we dan inderdaad naast David moeten gaan staan, dan past het ons ook om vandaag op de dankdag schuld te beleiden van al die tekortkomingen en van al die overtredingen en van al die afmakingen en van al die momenten, die dagen, die weken dat we u de Heere niet echt nodig gehad hebben. En dat we aan u voorbij geleefd hebben. En misschien hebben we wel heel ons leven aan u voorbij geleefd tot nog toe. Zonder u echt ooit in oprechtheid en in waarheid nodig te hebben. O God, en dan toch zo gezegend. Ga niet in het gericht. Laat uw hand over ons uitgestrekt blijven. Doe ook vandaag en morgen niet naar onze zonden en afmakingen. Maar geef dat de dankdag ook de dag van de waarachtige bekering mag zijn, bij aanvang en bij voortgang. Schenk zo uw zegen, o God, en dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte uit de vierde psalm en daarvan het vierde vers. ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.